Dit is Pak 'em Beet. 7 minuten over 12, schat ik. Zo ongeveer, plus minus. Je weet het niet. We zijn er namelijk niet bij. Gewoonlijk zitten we live bij Cuba Compagnie radio te maken. Nu helaas even niet, want we hebben wat vakantiegangers. En dat betekent dat we dit programma vooraf hebben opgenomen. Dus terwijl het voor jullie, ik weet niet eens wat voor datum is, is het voor ons 7 maart, omdat we nu opnemen.
Volgens mij hebben we nog niet afgesproken welke van de twee uitgezonden gaat worden.
Zelfs dat weten we nog niet eens.
Nee, zelfs dat hebben we nog niet nagaan. Bepaald.
Geen actualiteiten dus nu, alhoewel in grote lijnen waar we het over gaan hebben, is misschien
nieuwswaardige dingen.
Actualiteit, nou ja, nieuwswaardige actualiteiten, weet ik het. Dit is op de klippen in elk geval, zoals gewoonlijk elke zaterdag op jouw megahit FM 101.1. We gaan gewoon de komende 2 uur vullen met muziek en met kennis.
Met 2 heel interessante gasten.
Hele interessante gasten. We hebben Roxanne Liane Francisca van Stinapa. En die komt ons vertellen over het RIF. En we hebben David Rietveld. Dat is iemand die overal een andere mening over heeft. Maar daar zal hij ook wel een andere mening over hebben. Kortom, op de klippen.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2... Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen. 901.1.
Go West and we close our eyes. En dat is ook een beetje, denk ik, het thema van dit programma. Dat we onze ogen sluiten voor wat er eigenlijk allemaal gebeurt hier... op het RIF. Want daarom hebben we Roxanne Liane Francisca van Stinapa. Zij is biologe daar. Hebben we uitgenodigd om een beetje met ons te praten. Want een paar weken geleden stond er in de krant een interview met Roxanne. En die zei, over als het zo doorgaat, hebben we over 50 jaar geen RIF meer. Zeg ik dat goed, Roxanne?
Ja, dat zeg je goed.
Maar hoe zit dat dan?
Nou, in principe wat we hebben gemerkt op het RIF op Bonaire is vooral de afgelopen jaren, waar zijn hele zware jaren geweest voor het RIF. Dus we hebben 2 hele grote koraalverblekingsevents gehad. Dus het watertemperatuur was gewoon zo heet dat de koralen er niet echt goed tegen konden. Daardoor worden ze wit. En hoe langer zo'n event doorgaat, hoe meer koraalverbleking je krijgt. En ook hoe groter de kans dus dat zo'n koraal afsterft.
Ja, want bij die koraalverbleking zijn ze nog niet dood.
Nee, op dat moment zijn ze nog niet dood. Het is meer alsof ze dan koorts hebben. Dus ze zijn ziek. En als je heel lang...
Ze zweten groen en dan gaat dat niet
goed. Een klein beetje, ja. Maar dus als die koorts dus heel lang doorgaat en het wordt heel hoog... dan kan je natuurlijk daar als mens zou je daar ook aan kunnen overlijden. En dat is een beetje wat er dus met die koralen gebeurt. Maar als het watertemperatuur dan snel genoeg daalt... dan kunnen ze zich herstellen.
Ja, want wat er gebeurt is... er zitten algen in het koraal?
Dat klopt. Dus koralen die hebben in hun weefsel hebben ze hele kleine algen zitten... En alle kleur die wij zien als wij naar koraalkoloniën kijken, dat zijn eigenlijk dus de algen. De koraal zelf is helemaal transparant. En daaronder, dat witte stukje, dat is het skelet van het koraal. En op het moment dat het water heel warm wordt, dan is het soort van dat de symbiose, dus de afspraken tussen het koraal en die algen, dat breekt af. Dus hebben eventjes, stel je voor je hebt een huisbaas en dan heb je een probleem met je huisbaas en dan word je eruit gezet. Dat is wat er gebeurt met die algen.
Dus die algen zijn er, in principe zijn die gewoon door de huisbaas uitgezet.
Precies.
Waar blijven die? Die gaan
die
gewoon
gaan
het water in?
Die zitten gewoon in het waterkolom. Dus, ja. De soort...
Gaan die dan dood?
Nee, die gaan niet dood. In principe, warme temperaturen zijn heel goed voor algen. Want als het warmer is, dan kunnen ze beter groeien. Kunnen ze sneller groeien. En wat we denken is dat dat dus juist het probleem is. Dus als het water zo warm wordt, dan gaan die algen die in het weefsel van het koraal zitten, die gaan ook sneller groeien. En dan wordt het nu een heel klein beetje scheikundig. Wat er dan gebeurt is omdat ze zoveel energie gaan aanmaken van de zon. Op het moment dat je dat doet, dan creëer je een soort van wat wij noemen reactive oxygen species. Dat is gewoon zuurstofmoleculen die een extra elektron hebben. En die kunnen schadelijk zijn voor je DNA. Dus die zuurstofmoleculen zijn slecht voor het koraal. En wat het koraal dus doet om zich te beschermen tegen die zuurstofmoleculen is, stoot dat alle algen uit. Dus er is een soort van een disagreement tussen de huisbaas en de tenant, waardoor de huisbaas zegt, oké, nu moet je eruit. Maar dan heeft de huisbas geen inkomen meer. Want die algen die zijn voor een koraal heel belangrijk. Want 70-80% van de energie dat een koraal nodig heeft, krijgt die van de algen. Dus dat is eigenlijk de huur dat die algen dan betalen om daar te wonen. Dat betalen ze dan in energie die zij dan leveren aan de koralen. Nou, verschillende soorten kunnen in meer of mindere mate hun eigen voedsel verzamelen. Maar over het algemeen zijn ze daar niet zo heel goed in. Dus als zo'n event heel lang doorgaat, verhongeren ze gewoon heel langzaam. En hoe langer dat event dus doorgaat, hoe meer kolonies verhongeren. Maar op het moment dat de watertemperatuur weer daalt, dan zegt dat koraal, hey, ik wil jullie terug hebben. En dan kunnen de algen terug in het weefsel. En dan gaan ze weer door met het energie produceren. En dan een gedeelte daarvan afgeven aan het koraal.
Ja, maar die hangen niet rond dat koraal. Dat moet gewoon toevallig voorbij komen.
Die zitten dus die zitten allemaal in het waterkolom. En je hebt verschillende soorten van die algen. En elke kolonie bepaalt dan welke soorten van die algen het wilt hebben. En dat ligt dan ook ten gronde aan de verschillen die je ziet in de kleuren op een koraal. Dus afhankelijk van welke algen het meest voorkomen in het weefsel, dat heeft dan ook een invloed op welke kleur dan zo'n koraal heeft als wij ernaar kijken.
Dat is dus gewoon discriminatie.
Positieve,
ja. Ja, klopt. Okay, ja.
De huisbaas staat aan de deur en die zegt, jij mag wel naar binnen en jij mag niet naar binnen.
Precies.
Of een beetje van dat en een beetje van dat.
Precies. Okay.
Wacht even, ho. Jij zei dat David altijd een andere mening had. En nu hoor ik een hele mooie aanvulling op elkaar. Dus ik weet niet wat er gebeurd is met jouw aankondiging.
Dit is geen mening, hè?
Het is een
soort van samenvatting.
Dit is een samenvatting waar ik toch wel wat in hoor. Dus dat, ja. Ik ben benieuwd. We zijn er nog niet. We zijn net begonnen.
Hij is gewoon aan het verzamelen wat hij zo meteen gaat aanvallen.
Ja. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik zit heel geboeid te luisteren. En ik zit tegenover Martijn. En volgens mij zat Martijn ook heel geboeid te luisteren. Voor vooral op de manier waar jij dit nu, Roxanne, uitlegt.
Aan je uitleg kan je zien dat het niet de eerste keer is dat je dat
doet. Nee, maar
dat is het niet. Nee.
Ook echt dat ik nu, ik heb echt dingen. Oh, zo zit dat wat goed.
Ja, nee, ik probeer het wel altijd een beetje zo simpel mogelijk uit te leggen, zodat het ook begrijpelijk is.
Juist.
Want het is ook heel belangrijk om dan te begrijpen waarom koraalverbleking zo slecht is voor het rif. Want die koralen die zijn eigenlijk gewoon heel slecht in hun eigen eten verzamelen. En wat we hebben gemerkt over de laatste paar jaren, maar ik denk dat iedereen dat ook heeft gemerkt, is het wordt gewoon warmer. Dus dat betekent dat de oceaan ook warmer wordt. Heel veel van de warmte wordt eigenlijk geabsorbeerd door het water. Dus we zien dat deze periodes waarbij watertemperaturen hoger zijn, steeds vaker voorkomen
en
ze duren ook steeds langer. Ja, en daar kan het koraal dus niet zo heel goed tegen. Als
wat voor temperaturen heb je het dan over? 28, 30?
Voor de meeste koralen, en het varieert per soort, ligt het rond de 29, 30 graden dat ze dan die verschijnselen van koraalverbleking, dat je dan merkt. Dat betekent dus ook voor koralen, vooral hier voor ons op de ABC-eilanden, die leven al heel dicht bij de grens waarbij koraalverbleking gebeurt.
Wat is hier 28 of zo?
Het is nu 26.
Ja, het is nu lekker koud. Ik heb vanochtend gedoken voor het eerst.
Het was fris.
Ik ben er even uit.
Sorry.
Ik heb voor het eerst gedoken vandaag, voor het eerst dit jaar.
Het was koud.
En het was, ik vind, over het algemeen lig ik prima in het water zonder pak. Maar ik heb nu wel zoiets van,
heb je jasje niet gewoon uitgedaan?
Na drie kwartier had ik wel zoiets van, papa wilde wel weer uit.
Ja, dus nu is het goed.
Voor het koraal wel, voor mij niet. Want ik moet nu ook weer mijn pak aan. Dat vind ik minder leuk. Maar voor het koraal is het dus wel goed. Dus nu is het goed voor het koraal. Maar dat is ook een beetje de soort van de trend. Dus in het voorjaar daalt de watertemperatuur.
Wanneer is het warmst?
Het warmst is voor ons, het hangt af. Normaliter zou dat september zijn. Maar nu is het ook soms oktober, november. Dus het verschuift ook een beetje. En de maximale temperatuur die we meten, die wordt ook steeds hoger. Dus bijvoorbeeld dit jaar hebben we in Lak op een gegeven moment 34 graden gemeten in het water. Dat is heel warm. Dat is bijna een jacuzzi. En daar kunnen de koralen dus echt helemaal niet tegen. En dat valt eigenlijk nog mee. Want in Florida hebben ze temperaturen gemeten van 38 graden. Dus echt, echt heel slecht voor het koraal. En dat is gewoon veel te veel stress, waardoor het zich niet eroverheen kan zetten.
Dat zijn temperaturen waar je bij je buurman gaat kijken. Wat ben jij aan het doen in het water? Ja, alsof je door iemand zijn dingen heen ziet te zwemmen.
Ja, het is, ja.
Nou, het vorige keer dat Roxanne hier was, zei ze, don't pee in the water. Dat is inderdaad in het verlengde van wat Roxanne al eerder gezegd heeft. Maar die temperatuur, hè? We hebben natuurlijk nog iets. De zeespiegel stijgt. Wat betekent dat die koralen op andere dieptes komen te liggen. En nou weet ik van vroeger, toen ik nog klein was, dat als je het water in ging, dan kwam je eerst eerst hersenkoralen tegen. Dan kwam je de stijghoorn, het hertshoornkoraal tegen. Dan het elandshoornkoraal. Nou, dat is door de storm in 1999 allemaal op de kust gegooid. Dat is wat er nu al heel lang door Reef Renewal wordt teruggebracht. Mm-hmm. Wat ze proberen tenminste. Dat is nog steeds lang niet in de buurt van wat het was. Maar dat zijn dus wel aan een bepaalde diepte gebonden koralen. En als het dieper wordt, want dat gaat gebeuren als het waterspiegel stijgt, dan kunnen die koralen daar ook niet tegen.
Nee, als je kijkt naar het rif, heb je inderdaad zo'n soort van zonering. Dus sommige koralen die vind je het meest op bepaalde dieptes en dan andere op andere dieptes. En met zeespiegelstijging gaat dat veranderen. Dat kan je ook heel goed zien als je kijkt naar de terrassen op Bonaire. Dus elke keer dat je de upper terrace en de middle terrace, dat zijn elke keer momenten geweest in het verleden waarop het koraal, het rif, op een andere diepte ging groeien. Waarschijnlijk
door zeespiegel.
Het verhuist gewoon door zeespiegelstijging. Het probleem is wel dat we niet alleen met zeespiegelstijging te maken hebben, maar ook met stijgende watertemperaturen. Dus dat je dan nog steeds in een situatie komt waarbij gewoon het water te warm is. Dus ook al zouden ze zich willen verplaatsen, de omstandigheden laten dat niet toe omdat het water te warm is.
Ja, want je zou ook denken van nou, als die zeespiegel stijgt, dan wordt het wat dieper, wat koeler. En dat is goed voor het koraal. Maar dat koraal kan gewoon niet tegen die diepte.
Nee, die kan, en die kan ook niet tegen en die de kan temperatuur.
Die kan ook niet terug naar ondieper omdat het daar te warm is.
Precies. En ook als we kijken naar de data die we hebben verzameld over de laatste paar jaren van monitoring van koraalverbleking, dan is er op Bonaire iets heel raars gaande. En dat is dat juist op diepere dieptes het rif het meest verbleekt. Dus we hebben meer bleaching op bijvoorbeeld 25 meter dan we hebben op 10 meter.
Dat is raar.
Het is heel raar. Ik weet niet waarom. We hebben geen idee waarom, maar het is wel.
Je zou zeggen inderdaad, bovenaan is het warmer, dus ja. Daar wordt verbleking erger. Maar dat is dus niet waar.
Dat is dus niet, in dit geval dus is dat niet zo.
Er telt dus iets mee wat jullie nog niet snappen.
Precies. Dus er is nog iets anders dat ook bijdraagt aan hoeveel verbleking je hebt. En dat begrijpen we nog niet helemaal.
Maar heeft dat niet te maken met soorten die dan op verschillende dieptes...
Het heeft ook iets te maken met de soorten. Maar we zouden verwachten inderdaad dat dieper, koeler, ook minder zonlicht. Dus dat je daar toch wat minder verbleking zou zien. En dat is niet wat we hebben gezien over de laatste paar jaar. Dus toch wel dat het in het ondiepe minder bleaching is dan op het diepere rif. Ook de bleaching event van volgens mij, uit mijn hoofd was het 23, zagen we dat juist op 35 meter diepte, dus dat is een diepte dat we erbij hebben gepakt, zagen we heel veel mortaliteit. Dus heel veel koralen die waren gestorven op 35 meter diepte. Dat is niet een diepte dat normaliter gemonitord wordt. Dus we kunnen ook niks zeggen over wat was de temperatuur op die diepte en hoe lang was het dan zo warm. Maar het was wel heel opmerkelijk dat we veel meer koralen hebben zien sterven op 35 meter dan bijvoorbeeld op 5 meter.
Die algen die denken, we gaan eens bij de bovenburen aankloppen, denk ik, die beneden zaten. Dus die waren er even niet. Nou, gewoon op 35 meter.
Die moeten ook ergens heen natuurlijk.
Ja, die dachten, we gaan daar boven zitten.
Maar ik kan me dit inderdaad herinneren. Dat er was toen één speciale koraalsoort bij de eerste bleaching die het eerste begon. En toen dook ik toevallig met jou, David.
Ja,
dat ik daar beneden was. En dat ik, hè? Daar beneden was alles wit. En boven in het begin dacht je van nou, het is net als altijd anders.
Maar die terrassen, want het lijkt nu alsof we binnen een paar jaar meters verschil hebben in de hoogte van de zee. Dat gaat niet zo snel.
Nee, het is niet zo dat
maar
we...
Maar hoe groot verschil kan dat? Zit dat echt op een centimeter dat dan een bepaald koraal niet meer wil?
Nee, het is een gradient voor elke soort. Dus het is niet zo dat één soort alleen op 2 meter diepte voorkomt en dus niet op 2,5 meter kan groeien. Maar ze hebben een soort van gebied. Dus bijvoorbeeld sommige soorten vinden tussen de 0 en de 5 meter daar is waar ze het meeste voorkomen. Andere tussen de 10 en de 20. Dus het is niet heel specifiek één bepaalde diepte.
Okay, dus deze verhuizing zal nog wel even duren. Want de waterstijging is...
4 mm per jaar volgens het KNMI-rapport.
En het gaat nog een tijdje door.
En het gaat nog een tijdje door, ja.
Ja, dat klopt ook. Want als je alle terrassen bekijkt, is het al vaker gebeurd in de geschiedenis.
Precies.
Dus het is een normale cyclus. Ik hoor jullie allemaal denken, oh, heb je hem weer?
Daar heb je hem hoor, met zo'n normale cyclus.
Het was heel mooi geweest als we nu beeldradio hadden gemaakt.
Je zag een paar koppen, hè?
Ik zag het en vooral daar. Want ik denk, wow, ik schrijf even schuin tegen Alfa Rocks.
Ik heb zo langzamerhand de mening van, het interesseert mij niet waardoor het veroorzaakt wordt. Het gebeurt.
Ja, het gebeurt.
Ja.
En daar hebben we rekening mee te houden.
Ja, maar het is niet zo dramatisch als dat er soms wel eens wordt verteld. Ik vind dat het mag wat mij betreft wel een tandje... zachter,
nou,
soms.
Daar gaan we het straks over hebben. Ik ga nu even een plaatje draaien. We hebben nou nog niet eens verteld wat er allemaal gaande is. Dus het plaatje wat ik nu draai is Marvin Gaye, What's Going On? Want dat is eigenlijk wat we ons afvragen. Ja, daar ben ik weer. Marvin Gaye... was dit met What's Going On? Tussen haakjes de ecology. Want dan weet je ook meteen dat hij het inderdaad heeft over ecologie. En daar hebben wij het nu ook over met Roxanne Liana Francisca. En als speciale gast David Rietveld. We waren gebleven. We waren gebleven bij coral bleaching. We hebben het gehad over de stijging van de oceaan. Maar de
transforming.
We hebben nog een ander probleem, namelijk de Stony Coral Tissue Loss Disease, oftewel de Skittle D.
Klopt. Dus in 2023 werd Skittle D voor het eerst bevestigd dat Skittle D hier was. En sindsdien heeft de ziekte zich dus verspreid over de hele kustlijn. Dus in principe overal waar je nu het water ingaat, is de ziekte wel geweest. We hebben natuurlijk minder goede...
Zou ik een goede keuze vinden voor het woord als het ook inderdaad weer weg is.
Ja, en dat is het nog niet. Dus wat we zien is dat de hoeveel kolonies ziek zijn met Skittle D, dat is fors gedaald. Dus in het begin hadden we misschien 1 op de 5 kolonies, of 1 op de 4 kolonies die hadden verschijnselen van de ziekte. En nu is het meer richting de 1 of 2%. En dat is een beetje ook de achtergrond ziektegraad die je meestal hebt op een rif.
Is dat ook niet omdat gewoon de rest gewoon dood is?
Dat klopt. Dus een grote reden waarom de ziekteprevalentie zo ver is gezakt, is omdat bijna alles dat de ziekte zou kunnen krijgen, het ook heeft gehad.
En is
gestorven. Ja, als we kijken naar sommige van de sterftecijfers die we hebben verzameld, en dat verschilt ook een beetje per soort, maar we zitten echt ver in de 90%, soms tot de 99% voor sommige soorten.
Nee. Ik las bij jou een artikel van jou in Caribisch Netwerk. Dat bijna al het hersenkoraal dood is.
Ja, een heel groot gedeelte van de hersenkoralen die zijn dood. Vooral van sommige specifieke soorten. Dus we hebben de boulder brain coral. Dat is een soort dat heel groot kan worden. En die is heel heftig aangetast door de koraalziekte. Dus
ja, die zit wat dieper ook.
Die zit meestal wat dieper. En daar vind je bijna geen individuen van meer op het rif. En zo hebben we ook bijvoorbeeld de maize corals. Dat was ook een soort die heel vaak voorkwam op het rif. En die zie je nu ook heel zelden. Dus van sommige van die soorten waarvan we gewoon wisten van... oh ja, als je gaat taken dan zie je er 50 van in een duif. Ja. Zoveel dat je er niet eens echt meer naar kijkt. Die zien we dus nu verdwijnen van het rif.
Ja. Het is heel simpel. Als je nu gaat duiken, dan zie je gewoon heel veel doodkoraal.
Ja.
Daar zitten dan weer algen op, maar dat zijn weer niet de goede algen.
Nee, dat zijn dus macroalgen. We hadden het net over microalgen. Dus dat zijn die hele kleine algen die je niet met je blote oog kunt zien. Die wonen dan in het koraal. En nu hebben we het over die grotere algen. Dus dat zijn ook de algen die de vissen eten. Maar ook de algen die dus over dingen heen kunnen groeien. En een ander ding wat we ook heel veel nu zien op het rif zijn cyanobacteriën. Dat zijn blauwalgen. Daarvan zien we ook steeds meer van op het rif. En het verschil tussen een rif dat vol staat met koraal en een rif dat vol staat met algen is dat een rif van koraal, dat is een solide ondergrond. Dan heb je echt een soort van alsof je een gebouw hebt waar je dan omheen nog dingen kunt bouwen en daar kunnen vissen inwonen en van alles. Maar een rif dat voornamelijk uit algen bestaat, dat is allemaal een soort van zacht, softe dingen.
Een soort drijfzand.
Ja, een beetje een soort van drijfzand. En als we het hebben over de functies van het rif. Dus het rif is natuurlijk heel mooi om naar te kijken. Ik vind het natuurlijk ook heel mooi om naar het rif te kijken. En dan heb je alle kleuren. Maar het rif doet ook nog iets voor ons. Dus in het geval van Bonaire is het rif het biedt bescherming aan verschillende vissoorten. Vooral de kleinere visjes als ze net geboren zijn. Het rif van Bonaire geeft ons ook een zekere mate van kustbescherming. Omdat je, ja, als je toch eenmaal zo'n grote structuur in het water hebt en er komen golven aan, dan kunnen die de golven een beetje afbreken. En het rif absorbeert natuurlijk ook CO2 uit de oceaan. Dus dat absorbeert dan weer ook CO2 uit de lucht. En dan hebben we ook natuurlijk ook de economische waarde van het rif in het geval van Bonaire. Op het moment dat je een rif hebt dat niet meer voornamelijk uit koraal bestaat, maar meer uit algen en andere dingen, verlies je dus sommige van die functionaliteiten. Dus in dat artikel ook dat ik zei, als het zo doorgaat, als niks verandert, dan is het kans dat we in 2050 geen riffen hebben. Dat betekent niet dat er geen koraal is. Maar dat betekent dus dat wat we over hebben niet meer functioneel is. Het kan niet meer al die dingen doen dat wij, waar wij gewoon verwachten dat het rif doet voor ons.
Daar zijn we stil van natuurlijk.
Ja.
Maar goed, je trekt dus aan de bel.
Ja, zeker.
Maar dan is de volgende vraag natuurlijk.
Wat kunnen we doen?
Wat kunnen we doen?
Ja, dat is altijd de vraag. Als we kijken naar... Natuurlijk zijn er heel veel grotere dingen die spelen. Bonaire gaat echt niks kunnen betekenen voor global climate change. Ook als wij morgen met z'n allen alleen maar op renewables zouden gaan rijden en wonen, maakt dat geen verschil uit.
Een miljardste procent.
Precies. Wij zijn, als je de hele uitstoot van het hele Caribisch gebied meerekent, is dat nog steeds kleiner dan de rounding error voor de global calculations van CO2-uitstoot. Maar er is ook wel onderzoek dat uitwijst dat sommige van die dingen die je lokaal doet, de resistentie van het rif kan opbouwen. Dus waar wij voor pleiten is juist, laten wij die acties nemen die ons rif kunnen versterken, waardoor het een betere kans heeft tegen klimaatverandering. Er zijn bijvoorbeeld rapporten uitgebracht, onderzoek gedaan naar, hoe beïnvloedt bijvoorbeeld de nutriëntenconcentratie in het water de hoeveelheid soort van afval,
voedingsstoffen.
Ik moet even domme luisteraar spelen.
Stel bijvoorbeeld stikstof. Stikstof, daar is iedereen mee bekend. Er zijn onderzoeken geweest die zeggen van, ja, hoe lager de stikstofconcentraties in het water, dus hoe minder stikstof je hebt in het water, hoe beter die koralen dus kunnen tegen die koraalverbleking, hoe minder goed de algen kunnen groeien, want je hebt ook altijd het soort van endless struggle op het rif tussen de koralen en de algen. En algen kunnen eenmaal veel sneller groeien dan koralen. Maar ook hoe beter de koralen zich kunnen voortplanten. En de hoeveelheid stikstof dat in het water ligt, daar kunnen wij wel iets over doen als klein eiland dat we zijn. Dus het is voornamelijk kijken naar wat zijn die lokale acties die wij zelf kunnen doen, waardoor we het rif beter kunnen versterken. En ik geloof nog steeds dat als Bonaire nu zegt van hier willen we voor gaan, dit gaan we doen, dat wij dus wel over 50 jaar kunnen zeggen, maar kijk, wij hebben nog wel een rif. Maar dat vergt wel een beetje moeilijke keuzes maken.
Een rif wat veel sterker is dan nu.
Ja. Hopelijk een rif dat veel sterker is dan wat het nu is.
En ook de koralen gewoon veel, veel krachtiger zijn.
Dat de koralen veel krachtiger zijn, dat we er tegen kunnen. Want ja, natuurlijk moeten de andere spelers ook hun ding doen. Hè? Dit is allemaal tijdrekken wat we doen. We rekken tijd zodat de grote spelers hun uitstoot omlaag kunnen brengen. We rekken tijd zodat we al die andere dingen die we ook moeten doen voor klimaatverandering kunnen doen. Dus alles wat wij nu hier kunnen doen, waardoor het rif in plaats van 10 jaar, misschien 15 jaar meegaat. Nou, dat is wel 5 jaar extra dat je hebt om dan al die andere mitigatiedingen te kunnen uitvoeren.
Ja, je hoort het wel een beetje. Ik word er stil van, waardoor je nog veel beter kan horen wat voor verkeer er allemaal voorbij komt.
Ja, wij zitten aan de andere kant van Cuba dan normaal gesproken, tegen de Cayo Grande aan. En dan hoor je van hoeveel verkeer er dus door de Cayo Grande komt.
Ja, inderdaad. Ja, ik zit heel geboeid te luisteren. En ik realiseer me dat vooral de manier waarop jij dit vertelt, Roxanne. En ik weet niet of de luisteraar dat dan misschien ook heeft. Ik heb zoiets van, jij vertelt het alsof... Nee, niet alsof. Je vertelt over levende wezens. En ik ben nu heel eerlijk. Ik ben geen duiker. Ik ben wel... ik ben gek op onze natuur. Ik vind de zee prachtig. Maar ik duik niet. Voor mij is levend een visje wat beweegt.
Heb je ooit gedoken?
Ja. Maar helaas, mijn oren laten dat niet meer toe.
Oh, dat
dus, maar zoals jij het vertelt, dacht ik van oké, zoals ik dat wel vaker met andere onderwerpen ook doe. Als ik het nu heb over, hè, we hebben het niet meer over koraal, maar we hebben het over kippen, schapen, geiten, vissen. En je vertelt het verhaal, en dat deed ik net even in mijn hoofd. Dan komt het voor mij heel anders binnen. Ik denk, maar goed, mijn persoonlijke mening, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er meer mensen zijn die daarnaar kijken, ook zelf niet duiken en inderdaad denken, nou, tjonge, maar het zegt je niets. En op een manier dat jij het nu vertelt, denk ik, maar wacht eens even, we hebben het over iets wat levends.
Wat jij in feite voor pleit is van dat er veel meer duidelijk wordt gemaakt van jongens, koraal is zijn levende wezens. Het is een levend organisme.
Ja.
En daar hebben we voorzichtig mee te zijn. Want leven kan voorbij
gaan. Ja, en misschien is dat voor mij super naïef. En misschien hebben er nu heel veel luisteraars dat ze denken van... Maar dat komt nu bij mij even. Na dit ongelooflijke, met dit hele boeiende verhaal. Ik kan je volgen. Maar zo komt het inderdaad bij mij ook binnen. Dat ik denk, wow, wacht eens even. Het zijn niet zomaar, stenen in het water. Ik weet niet of je dit misschien vaker gehoord hebt, maar...
Nee, ik heb het niet zelf vaker gehoord. Maar als je kijkt naar de allereerste record van ontdekkers die deze kant op kwamen. En toen kwamen ze koraalriffen tegen. Toen was het ook soort van, oké, maar wat zijn het? Zijn het stenen? Zijn het planten? Een soort van slimy, colorful rocks is een van de eerste beschrijvingen van koraal. En ik kan me wel volledig voorstellen dat het voor sommige mensen misschien niet altijd even duidelijk is. Dat het inderdaad echt levende wezens zijn waar we het over hebben. En in heel veel gevallen ook hele oude levende wezens.
Levens die zich voortplanten?
Die zich voortplanten, die een klein beetje kunnen bewegen.
Er groeit weer een nieuwe laag op de vorige reeds overleden laag, toch?
Dat ja.
Je hebt geen koraalpolypen die al 80 jaar oud zijn, neem ik aan, of wel?
Dat is een goede vraag. Dat zou ik niet weten. Want hoe een koraal zich dus, hoe een koraal groeit, is dan heb je één polyp of je hebt twee polypen naast elkaar. En dan leggen ze dat skelet aan.
Ja, die hebben een exoskelet, skelet aan de buitenkant.
Ja, een soort van een... Dus ze groeien over dat skelet heen. En elke keer leggen ze nog een stukje skelet aan. Want dat skelet is ook hun bescherming. En op een gegeven moment zijn die twee polypen zo ver uit elkaar dat ze zich splitten. En dan komt er een derde en een vierde polyp bij. En dat proces blijft zich herhalen. Maar ik zou dus niet kunnen zeggen of de allereerste polyp die is op het moment dat een koraal is geboren, die ja. allereerste polyp of die allereerste polyp zelf er nog is. Maar dat hele wezen, het geheel. Ja, we hebben sommige hele, hele oude koralen hier. Vooral als je die hele grote koralen ziet, dan hebben we hier koralen die waarschijnlijk de afschaffing van de slavernij hebben meegemaakt. En dan nu gestorven zijn aan stony coral tissue loss disease.
Ja, nou, dat is weer heftig. We hebben het erover, wat kunnen we doen?
Ja,
zijn er dingen...
We kunnen het 5 jaar verlengen. Minimaal.
Ja, maar hoe?
Maar hoe?
Hoe? Ja. En wie moet eraan meedoen en wie niet? Wat moet er gebeuren? Wat moet er... die vraag die gaan we zo beantwoorden, want het is tijd voor weer een plaatje. En nou, in het kader van natuurlijk het onderwerp ga ik mijn eerste liefde voor een artiest ga ik even gebruiken. Rob de Nijs. Ik zag hem laatst live. Ook dit nummer zingen trouwens. Alles wat ademt. Het is wel een beetje boomknuffelig hoor, dit.
Oh.
Ja, de bellen in de verte. Synthesizer basje. Rob de Nijs. En ik had het daarnet buiten de uitzending had ik het erover. Dat hij op zijn afscheidsconcert heeft hij dit ook gezongen. En omdat hij niet zo heel veel... er gaat weer wat in de keuken hier. Omdat hij niet zo heel veel controle meer over zijn stem heeft. Klonk dit nummer extra emotioneel eigenlijk. Toen hij het live zong. Ik vond het in zijn laatste live versie mooier klinken dan...
Juist omdat het heel kwetsbaar was.
Ja. Ja. Goed, we zitten hier met David Rietveld en met Roxanne Liane Francisca. En die hebben, ik noem je hele naam, want zo heb ik hem geleerd. Ja. Meeste mensen noemen je gewoon Roxanne, hè?
Ja, of Rox.
Of Rox. Ja. Rox nog.
Kijk, dat is lekker kort.
Rox Francisca. Roxka. Ja. we zitten allemaal aan de lippen gekluisterd van ja. Rox. Want die is aan het vertellen wat er allemaal mis is met het koraal. En we hebben nog lang niet alles gehad. Maar de vraag was al gevallen, maar wat kunnen wij dan doen? En dan wil ik eventjes in een ideale wereld, waarin jij het voor het zeggen hebt, Rox.
En niet Clark Abrahams.
En zeker niet Clark Abraham. Als jij het voor het zeggen had. En alles kon. Wat zou jij doen?
Ja, ik denk. Mag ik alles op Bonaire of alles over de hele wereld?
Als we nu, de hele wereld doen we straks. Maar we doen nu eerst even Bonaire. Wat kan deze luisteraar die nu zit te luisteren. Wat kan die doen? Of wat zou die kunnen doen? Of zou die moeten doen? Als jij het voor zeggen had.
Ja, het klinkt altijd soort van een beetje lullig als we zeggen van, oh, wat kan de gemiddelde persoon doen? Omdat we het met z'n allen moeten doen.
Ja, dat is het punt. Je kan niet zeggen van, iedereen wiens voornaam met een A begint, moet vandaag mag deze week niet duiken. Dat kan je niet doen.
Nee, precies. Als ik kijk naar het RIF nu en van wat we weten ook over van het onderzoek dat is gedaan. Een van de grote risicofactoren voor ons RIF is afvalwater. En dat is water waar heel veel hoe hadden we het genoemd? Voedingsstoffen. Water waar heel veel voedingsstoffen in zitten. Want dat
te veel.
Fosfaat en dat soort zaken.
Fosfaat en stikstof, daar te veel van in het water zit. Dat een van de grote risicofactoren is voor onze riffen. Ook hebben we het gehad, en dat hebben we ook in vorige afleveringen gehad, over bebouwing aan de kust. En de erosie en alle troep dat dan op het moment dat we een heftige regenval hebben, gewoon een soort van rechtstreeks de zee instroomt. Dat zijn twee grote dingen waar wij als eiland iets aan kunnen doen. Er komt steeds meer onderzoek ook uit naar andere schadelijke stoffen. Dus dingen zoals die chemische sunscreens, dat die dingen dan ook invloed kunnen hebben op de gezondheid van een koraal. Dus als ik het voor het zeggen had, zouden we nu meteen zeggen, oké, geen afvalwater meer op het RIF. We gaan alles handhaven. Geen beerputten meer. Iedereen wordt aangesloten aan de riolering. We breiden de afvalwatercentrale uit, zodat het ook echt alles kan zuiveren. En dan kunnen we dat water natuurlijk ook hergebruiken voor andere dingen. Ik zou ook echt serieus gaan nadenken over hoeveel mensen kunnen we eigenlijk op dit eiland hebben. Niet alleen in het kader van hoeveel mensen wonen op het eiland, maar ook hoeveel bezoekers willen we hebben. Want al die bezoekers die moeten ook naar het toilet en die gaan ook zwemmen. En die willen ook allemaal andere dingen doen die toch direct of indirect invloed kunnen hebben op de natuur. Dus dat zouden zeker twee van mijn grote dingen zijn. En dan als eiland ook meer connectie proberen te zoeken met andere eilanden en landen in de regio. Want we hebben allemaal hetzelfde problematiek. Alle landen, alle eilanden in het Caribisch gebied zitten met hetzelfde probleem. En we zijn allemaal op zoek naar oplossingen. Dus als je meer samenwerking kunt hebben tussen de eilanden. Dus beginnende met Curaçao en Aruba, maar eigenlijk gewoon over de hele regio. En ook samen dan misschien heb je dan een sterkere stem als het gaat over het proberen die andere landen zover te krijgen dat zij hun verantwoordelijkheden nemen. Want uiteindelijk wat er echt moet gebeuren is dat de CO2-uitstoot omlaag moet. En als dat niet gebeurt, dan inderdaad, want dat is ook wat ik had gezegd, hè, we zijn nu tijd aan het rekken. Maar zolang we de CO2-uitstoot, als we zeggen, weet je, we gaan dit gewoon niet meer doen als mensen allemaal die op aarde wonen, dan heeft het veel minder zin en nut om dan al die maatregelen te gaan doen.
Ja, want we zijn met allemaal een beetje pappende nat houden maatregelen bezig. En dat betekent nog altijd dat op het einde, dat die stip op de horizon is, dat alles dood is.
Dat het zeker en heel dat wil anders je voorkomen. Uit gaat zien. Ja, dat maar willen we voorkomen.
Wat jij opnoemt klinkt voor mij iets wat misschien tijd en enorm veel geld. Maar feitelijk is het natuurlijk helemaal niet raar om te zeggen in 2025 een uitspraak te doen dat we gewoon met z'n allen misschien een goed idee dat we op de riolering aangesloten worden.
Ja.
Sorry, dat klinkt nou niet iets alsof we het hebben over iets van Mars. Of ben ik nou zo raar?
Nou, nee, het is heel duur.
Het is niet alleen goed voor het koraal, maar er is toch wel veel meer dingen goed.
Dat bedoel ik. Natuurlijk is het duur.
Ja, maar goed, wie gaat die rekening oppakken? Dat is je grote probleem natuurlijk.
Nou ja, ik vind gewoon op het moment dat er huizen gebouwd gaan worden, dan lijkt het mij dat we met z'n allen moeten nagaan denken. En vooral dan ook in dit geval, als we het hebben over de infra van riolering, dat daar dan een openbaar lichaam, een bestuurscollege, een plan voor moet hebben. En daar moet je in elk geval over nadenken. Dat een van de vereisten is.
Ja.
Ik vind dat helemaal niet zo raar.
Nee, ik vind het ook niet raar. Het enige is, als er niemand is die rekening oppikt, dan houdt het op. We hebben momenteel natuurlijk een wappie ultra-rechtse regering in Nederland. Die hebben daar helemaal geen zin in. Die vinden het allemaal flauwekul.
Dat klopt. Maar ik denk inderdaad dat het feit dat we het niet doen, misschien betekent dat dan inderdaad wel. En nu gaan heel veel mensen het natuurlijk thuis op die bank of op de poort denken. Maar goed, misschien betekent dat dat dus als je nu een huis kost, dat je sowieso 10.000, 20.000 extra kwijt bent. Omdat je op het riolering aangesloten moet worden. Sorry. Dat is heel vervelend. Maar het is wel iets om over na te denken.
Waarom zou dat vervelend zijn? Als je kijkt naar de waardestijgingen van de woningen, is dat een fractie van 2 jaar ondertussen.
Nou, dank je.
Dus ik zou dat helemaal geen gek plan vinden om te doen.
Ja, plus dat dan zit je dus inderdaad met ook wel een huisvesting voor Bolivianen zelf die het niet kunnen betalen. Maar daar kan je dan een regeling voor treffen.
Ja.
Zit ik opeens nu te bedenken van dat de overheid het dan betaalt.
Ja, tuurlijk. Maar als dat sociale woningbouw is, dan moeten we daar sowieso met de samenleving wat meer aan doen. Nou, dat is prima. Dan is dit een onderdeel ervan. En als je zelf een huis bouwt, dan moet je dat gewoon aanleggen.
Gewoon betalen.
Punt.
Ja.
Zeg David, je zit hier om het er niet mee eens te zijn. Hè?
Ja, ik
zeggen gewoon te redelijke dingen.
Dit zijn in mijn optiek zijn dit investeringen die voor de toekomst. Dus daar kun je nooit op tegen zijn in mijn optiek. Want als je hier komt wonen, dan kom je met een doelstelling om op een langere termijn te gaan zitten.
Ja.
Ja, dan is het toch wel fijn als het eiland er prettig, prachtig en mooi en gezond en fris en...
Nou, dit is
met gezond koraal.
En een bron van inkomsten.
Dit is wel een suggestie die we kunnen doorschuiven naar de klimaattafel.
Ik kijk even dan nu naar jou, Roxanne. Misschien is dat flauw, maar misschien weet je dat inderdaad. Als we kijken
allemaal naar Roxanne.
Ja. En daarom zit ik hier.
Want ik zit aan
de goede kant. Om te kijken. Ik kijk haar bijna recht in het gezicht aan. En natuurlijk mijn collega Martijn. Als je kijkt naar nieuwe projecten. Ik noem even wat. Tanque Matrimonio. Een nieuwe stuk in Hato. Is dat inderdaad aangesloten op de riolering?
Dat weet ik niet.
Persoonlijk weet ik Tanque Matrimonio niet. En daar is dan ook nog heel vaak een kleine beerput. Want ik weet dat de mensen daar om de havenklap een put moeten laten liggen. Dus als we dan kijken. Tanque Matrimonio is helemaal geen oude wijk. Staat misschien nu 5, 6 jaar, zeg ik even. Want de tijd gaat wel snel. Maar het is niet een oude wijk. Dan is het toch eigenlijk heel raar dat we daar niet over nagedacht hebben? Of...
Nou ja, goed, nog even los van het feit van dat het huidige systeem van riolering minder uitgebreid is dan eigenlijk had moeten zijn. Om de kosten is dat gewoon ingeperkt. En het zou geloof ik iets van 200 meter van de kust of zo, alles.
Ja.
En dat is nu gewoon minder geworden. We wonen op een poreus eiland, want koraal. Dus ook al van 500 meter uit de kust loopt het gewoon het water in.
Nou, ik zou inderdaad, als ik jou zo hoor, Rox, dan zou ik inderdaad zeggen van oké, alles wat we vanaf nu nieuw gaan doen, daar moeten we gewoon naar kijken. We gaan niet zomaar meer bouwen. En alles wat nieuw is vanaf 2028, ik noem maar wat, want er moet natuurlijk een infra voor riolering aangelegd worden, gaat het gewoon zo niet meer doen.
Ja, nou, ik denk sowieso...
Niet zo moeilijk, toch?
Sowieso, ook als we het hebben, de klimaattafel is ook genoemd, sowieso als we het hebben over bouwvoorschriften en hoe kunnen we toekomstbestendig bouwen, zijn dit echt vragen die we moeten stellen. Los van of we nou het RIF belangrijk vinden, we weten dat het weer op Bonaire gaat veranderen. We gaan meer periodes van droogte hebben. We gaan meer extreme regenval dingen meekrijgen. Het zou kunnen dat we meer orkanen krijgen. Dus ook al zeg je... koraal boeit me helemaal niet. Op het moment dat we het hebben over toekomstbestendig, klimaatbestendig bouwen, zijn er zeker vragen die gesteld moeten worden en guidelines die moeten komen. Ja, want we willen ook niet om de haverklap alles opnieuw moeten bouwen, omdat we niet rekening mee hebben gehouden dat er extreme situaties nu eigenlijk minder extreem zijn geworden.
Eens. Ja, dat is inderdaad waarvoor. Ik pleit ook heel erg voor een regengoot en regenwater opvangen. En als ik dan inderdaad kijk naar zo'n hele... Het is een prachtige wijk om te zien, hè, in Hato. Maar geen regenpijpjes. En dat vind ik dan, als we het toch hebben over, hè, dat er grote droogte. Maar als het valt, dan valt er ontzettend veel water. Ja, en dat kan niet eens de grond meer in, omdat, nou ja, bla 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 bla. Nou, dat zijn van die dingen dat ik denk, die kunnen we toch eigenlijk best wel gemakkelijk doen. En wat daarvoor nodig is, is gezond verstand en geld. Maar het is niet ingewikkeld.
En vooral aandacht.
Ja.
Er moet gewoon aandacht voor komen dat dit soort dingen belangrijk zijn.
Ja.
We hebben pas geleden ook de klimaattafel bij ons aan tafel gehad. Klimaattafel aan tafel.
Ja.
Die ook zeiden van er zal gewoon een mentaliteitsverandering moeten komen. En ik denk dat het allerbelangrijkste is. Dat we op een andere manier over toekomst gaan denken. Op een andere manier over de natuur gaan denken. Op een andere manier over bestendigheid gaan denken.
Ja. Maar ik vind het wel bijzonder, Rox. Want jij geeft nu eigenlijk allerlei dingen aan waarvan ik denk, ja, nou, vind ik echt helemaal niet extreem. Het zou mij, weet je, ik hoef daar niet ongelooflijk veel moeite voor te doen. Het zou mij als burger ook niet, dat ik denk, oh, jongen. Nee.
Maar ja, ik ben wel nieuwsgierig, want in jouw artikel in Cruise Netwerk zeg jij van, we gaan het niet redden zonder extreme maatregelen. Die extreme maatregelen heb ik nog niet gehoord.
Nee, als ik het heb over, dus we hebben de kant van, wat kunnen wij doen met z'n allen als burgers van Bonaire. En als ik het heb over extreme maatregelen, dan bedoel ik vooral initiatieven zoals Reef Renewal Foundation Bonaire, massaal aanplanten van koralen. Misschien moeten we echt eventjes gaan nadenken over hoe kunnen we koralen opkweken. Dat je echt veel, ja, een beetje meer radicaler gaat denken over je restauratie.
Hoe beschadigend is dat er veel gedoken wordt en veel gesnorkeld wordt?
Als het goed wordt gedaan, hoeft het niet beschadigend te zijn. Maar ik hoor de laatste tijd ook steeds meer mensen over hoe veel slechter de divers zijn geworden, laten we zeggen. Dus ik kom de hele tijd mensen tegen die liggen dan met een camera in het water. En dan hebben ze geen goede buoyancy control. Dus dan zitten ze met de vinnen ook op het rif. Dus het is ook een beetje dat soort van, als je gebruik maakt van de natuur, dat je dat op een manier doet met respect.
Ja, die mensen die hebben er gewoon een slecht drijfvermogen.
Ja.
En die zijn te zwaar.
Ja.
En die zinken de hele tijd op het rif. En je hebt ook mensen, inderdaad met name mensen die foto's maken. Die willen wat lager in het water liggen, ter hoogte van dat visje. En daardoor liggen ze dan op het koraal. Of ze duwen het koraal opzij om dat visje er mooi op te krijgen. En dat is heel slecht voor het rif ook. Omdat het zulke kleine, die poliepjes zijn heel erg klein. Als je daar met je volle gewicht op gaat liggen, en zelfs ook maar de helft van je gewicht, dan is dat poliepje dood. Nog afgezien van allerlei bacteriën die wij bij ons hebben, die we op dat poliepje kunnen smeren.
Ja, dus het is vooral dat als mensen gebruik maken van de natuur. Hè, het is niet dat ik zeg, we niet mogen duiken en we niet mogen snorkelen. Maar dat we dat doen op een manier dat ook rekening mee houdt met wat Judith net zei. Hè, het zijn levende wezens. Ik denk dat de meeste mensen het niet heel prettig zouden vinden als een olifant op hun komt zitten. Dus laten wij dan niet de olifant zijn.
Vind ik een hele mooie vergelijking.
De conclusie is, er moet onderwaterpolitie komen.
Nou ja, ook dat vind ik niet raar, hoor.
Nee, ik ben serieus.
Helemaal niet raar, Stinapa gewoon een paar lui onder water zet.
Serieus.
En dan heb je een naamplaatje of een streepjescode voor je dive license.
Een onderwaterblauw verzwaailicht.
En dan piepen ze. Nee, ze zou even een scannetje bij je. En dan hebben ze je naam. En dan wordt er automatisch $20 van je rekening afgehaald. Omdat je op het karaal lag te liggen.
Ja, bijvoorbeeld.
Ik vind het een heel goed idee.
In hoeverre geven, dat is een mooie vraag voor jou. Riepen waren we die vraag?
Ja, die vraag moet je even
onthouden. Ik hou vast.
Onthouden.
We zijn ontzettend slecht met vraag onthouden.
Ja, dat is ook wel een beetje zo. Weet je wat? We hebben het over niet aanraken van het koraal. Ik heb Hall & Oates met Out of Touch. Out of Touch.
Bonaire Automation. Al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen.
En daarmee gaan we het tweede uur van Op de Klippen in. We praten met Roxanne Liane Francisca, oftewel Rox Ska. en David Rietveld hier aan tafel.
Dari.
hier aan tafel om te praten over hoe het nu precies zit met het RIF. Wat de problemen zijn en wat er aan te doen. En we zitten een beetje in het wat er aan te doen.
Ja, Judith had
ik heb, en ik heb hem onthouden, want we hadden natuurlijk even reclame. Ja, Rox was inderdaad over die duiker die dan met zijn camera in het water ligt. En jij had daar ook je hele verhaal over. En dan zit ik te bedenken, als niet-duiker of niet-meer-duiker, in hoeverre weten wij of vinden jullie dat de verantwoording ligt ook bij de mensen die hier duiken, hè, guided tours, de mensen die de duikers opleiden. Wordt dit genoeg en voldoende en herhaald, et cetera? Of is het don't touch en daarna hebben we dat ook gezegd, klaar.
Ik heb een tijd geleden, zei er iemand van, eigenlijk zou voor gebieden als Bonaire, waar gewoon de natuur heel erg belangrijk is, een apart certificaat moeten komen bij het duikdiploma, dat je eerst je certificaat koraalduiken moet halen voordat je hier mag duiken.
Ik kijk, want David, jij duikt ook, begrijp ik.
Ik duik
hoe
af en toe.
Hoe sta jij daarin? Want geen idee.
Ik denk dat educatie erin altijd een belangrijk onderdeel kan zijn. Het besef als je in een natuurpark duikt, lijkt me. Ja, voor mij is dat een beetje een soort van zelfsprekendheid. Dat je dan dus niet aan het RIF komt en ook niet ergens aan gaat hangen of whatever je niet doet. Maar ik kan me voorstellen dat als we hier een paar toeristen die hier van zo'n cruiseboot afkomen en even zeggen, oh leuk, we duiken even onder water. Ja, dan is het misschien een hele verstandig om daar eerst eens even goed wat aandacht aan te besteden. En als je hier echt komt duiken, dat je inderdaad een stukje opleiding, net zoals dat je voor lionfish een certificaat haalt, dat je ook voor het koraalduiken een certificaat haalt. Vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Ja. Ja.
Is dat haalbaar, Michiel? Hoe sta jij daarin?
Nou ja, ik vind het sowieso een goed idee. Elke duiker zou eigenlijk ook gewoon echt een cursus drijfvermogen moeten doen.
Buoyancy, ja.
Maar ja, dat kan erbij, omdat het zo belangrijk is in het koraalgebied, kan dat er gewoon bij horen.
Ja, als onderdeel.
Als onderdeel van het certificaat.
In een standaard paddy, want je hebt natuurlijk een standaard paddy certificaat ja. Of een SSI certificaat of wat voor organisatie dan ook. Er zijn er een heleboel. Wordt meestal wel een beetje aandacht gegeven aan drijfvermogen. Maar dat is, als je advanced doet, is dat één duikje. Mm-hmm. En dat zou eigenlijk gewoon inderdaad de hele specialty zou je eigenlijk. Kijk, je kunt het in een gewone duikcertificatie niet onderbrengen. Maar je kunt wel als eiland zeggen, luister, allemaal leuk en aardig, maar je gaat het water niet in zolang je die drijfvermogen specialty niet hebt.
Nou ja, en ik denk dus inderdaad toch echt gaan aan een koraalduiken specialty. Misschien hierdoor speciaal door de duikscholen gegeven. Waarbij je dus ook iets van het koraal leert. Wat hebben we alle verhalen wat wij nu van Rox hebben gekregen. Van jongens, zo zit het in elkaar. Dit is de kwetsbaarheid. Daarom mag je het niet aanraken. Dat er inderdaad educatie is altijd goed. Mensen dus ook snappen waarom ze het niet mogen aanraken. Waarom ze hier niet met een harpoen mogen werken. Al dat soort zaken.
Nou ja, veel mensen snappen het wel. Maar die zijn het er gewoon niet mee eens. Ze zeggen, ja, wat nou. Wat nou met het stomme speertje van jullie? Ik duik thuis altijd met een Hawaiian sling. En,
ja, dan ga je thuis, ga je toch wel lekker thuis daar duiken. Prima. Ja, maar dan blijf je hier weg.
Dat ben ik met je eens. Maar die mensen nemen die dingen gewoon stiekem mee.
Ja.
Dat is dat zo, Rox?
Het gebeurt wel eens dat mensen dan met een Hawaiian sling of iets anders binnenkomen van die spear.
Wat is een Hawaiian sling?
Een Hawaiian sling is een hele lange harpoen met een soort van een elastiek stukje er aan het uiteinde. En omdat het er zo lang is, kan je in principe grotere vis meevangen. Dus op Bonaire hebben we al heel lang geleden gezegd, we willen geen spearfishing. Dat is ook een van de redenen waarom als je hier duikt, de vissen zo dichtbij komen. Want ze zijn niet bang voor divers. Terwijl dat op veel plekken wel zo is, dat ze denken van, oh, een diver, dus die
gaat mij eten,
gaat mij
schieten.
Schieten om op te eten. En dan is er een uitzondering gemaakt voor de elf, voor lionfish hunting. Maar
elf staat voor Eradicate Lionfish.
Klopt. Dus dat is een soort van mini harpoenachtig. En het is prima geschikt voor het vangen van lionfish. Maar daar kan je veel moeilijker dus de grotere andere vissen mee vangen. Waar mensen wel soms op willen jagen met zo'n Hawaiian sling.
Je hebt natuurlijk, kijk, we willen hier die lionfish jagen. En dat gebeurt ook heel veel. Maar als je dus, dan ga je. En omdat er hier heel veel gejaagd wordt, zijn die lionfish ook wat slimmer geworden. Dus die laten zich overdag niet zien. En dan heb je van die lui van, lig ik hier in het water met die speer en dan heb ik
kan
niks gegoten. Ga ik even wat anders uitzoeken wat ik schieten. En dat wil je niet.
Nee.
Ja, dus er zijn wel, af en toe komen er wel een paar binnen. We hebben wel een goede samenwerking ook met de douane. Dus als er boten hier aankomen, vooral die op de overnight moorings gaan blijven. En ze hebben dan een speargun of een Hawaiian sling mee. Want op eilanden zijn ze wel toegestaan. Dan moeten ze worden ingeleverd. En op het moment dat ze dan weer weggaan, dan krijgen ze ze terug.
Net zoals met geweren ook. En andere enge dingen, geloof ik.
En andere enge dingen, ja. Maar dus het gebeurt soms wel.
Geldt het ook voor enge mensen?
Ja, nee, die moeten ze gewoon afvoeren of afzinken. Maar ja, dat is weer niet goed voor het koraal.
Dus, nee. Want dan wordt er wel, denk ik, als eerste ontzettend gepiest in het water. Ja. Dus dat wilden we niet.
Nee,
Dus nee. Oké. Nee, maar ik kan me wel voorstellen. Ja, ik zie hier soms, en dat is een beetje flauw om te zeggen, maar ik zie af en toe wel mensen ook het water ingaan. En alleen al de manier waarop ze het water ingaan, denk ik, nou, dat heb je ook 20 jaar niet gedaan. Best wel eng. En ja, daar vraag ik me dus af en toe wel van af van, oké, weet je überhaupt waar je duikt en waar je mee bezig bent?
Nou, ik heb wel eens zitten denken. Wat een van de dingen die Snapa heeft gedaan in de afgelopen jaren is gele stenen neerleggen. Met entry-exit. Mm-hmm. Om mensen binnen een bepaald gebied erin en eruit te laten gaan. Dat is eigenlijk een hartstikke goed idee. Maar er zijn een heleboel plekken op Bonaire waar het dan nog steeds loopt te klooien. En kan vallen en om je heen loopt te grijpen. Of het misschien niet een idee is om gewoon een handreling. Want iedereen gaat automatisch naar die handreling grijpen. Om een handreling neer te zetten. Gewoon een blokje beton, handreling eraan, stukje dieper eindigt die handreling, maar dan wel zo diep dat je al kan drijven op je vest. Dat lijkt mij best wel een goed idee. Maar ja, dan ben je natuurlijk nog steeds nieuwe dingen, beton en dergelijke in het water aan het leggen. Dus dat zal wel de overdenking zijn van Sinapa, waarom ze dat niet doen. Maar misschien is het zomaar iets wat ik nu
onderhoud.
Onderhoud.
Gaat gij natuurlijk schuiven met al dat
nou ja,
water?
Ja, als een keer goede storm is, dan zou dat kunnen, ja. Dat is zo.
Hey, over stormen gesproken. Want wat je ziet op het moment dat het echt een keer goed stormt en heel veel regent, dan heb je van die grote bruine vlekken in het water. Ja. En dat komt natuurlijk omdat ons eiland is niet meer zo begroeid als dat het ooit geleden was.
Het was een oerwoud, hè? Toen de Spanjaarden aankwamen, was het serieus een oerwoud.
Ja, en toen werd het koolstof. Wat is het? De kooltjes voor Europa, voor de koude winters, geloof ik.
Ja, we gingen kooltjes maken. En,
veel hardhout is gebruikt voor schepen.
En we gingen bootjes maken.
Ja, zonde. Maar dat, ja. Maar, want dat lijkt me een lastig probleem om op te lossen. Dat soort.
Ja.
Watervallen die vanaf Bonaire zo de zee in donderen.
Nou, ik heb het wel eens gezien hoor, dat het regende en dat ik in het water lag bij Carpata. Dat waren echt watervallen.
Ja, zeker. Absoluut.
En dan ben je in het water en dan kijk je naar boven, zie je echt zo'n hele bruine drap boven je. En denk je, holy moly, wat is er gebeurd? En dan ga je naar boven, joh, het heeft gewoon een beetje geregend. Ja. Maar je moet dan echt door zo'n wolk moet je naar boven.
Hoe zouden we dat kunnen voorkomen? Moeten we dan een soort van, dat het water naar binnen wordt geleid in plaats van
Ja, nee, sowieso. Een van de dingen die we zien is inderdaad, er is veel minder begroeiing, waardoor veel minder, er zijn minder planten om dan al dat sediment vast te houden op het moment dat het regent.
Ja, sterker nog, volgens mij spoelt het allemaal weg nu.
Ja, een heel groot gedeelte spoelt weg.
Maar ja, ik heb altijd begrepen van planten zijn belangrijk om dingen vast te houden, maar ook om de grond poreus te houden.
Ja. Ook om te zorgen dat je ook meer infiltratie krijgt richting het grondwater. Er ligt nu een dammenplan, volgens mij, of een dammenproject bij het OLB. Dus waarbij ze wel willen proberen om vooral van die oudere dammen weer te herstellen. En dan op die manier te proberen meer water vast te houden op land. En dan dat je dan minder gewoon direct stroom naar de zee hebt van al dat water. En dat kan al een groot verschil uitmaken. Niet alleen in het stukje van erosie en dat het slecht is voor, voor het koraal, maar ook voor onze grondwaterpeil. Dus een van de dingen waar we niet heel veel aandacht aan hebben besteed over de laatste jaren natuurlijk, is de putten.
Ik denk dat heel veel mensen op Bonaire en Bonaireanen niet eens weten wat grondwater is.
Zou best kunnen. Dus,
stel je voor dat we dat voor elkaar krijgen. Hè? Want waar was ik laatst? Daar waren een soort van twee dammen gebouwd. En één dam, daar kon je, die was afgebroken, daar zat een gat in. Dus daar zat geen water achter. Maar achter de andere dam lag wel water. En je zag daar enorm veel leven achter. En dat was echt een prachtige plek. Dat ik dacht van, oh, dat is mooi. We hadden flamingo's. Er stonden
waarschijnlijk bij eenden en allerlei.
Ja, fantastisch. Dus dat lijkt me een hartstikke mooi plan.
Ja, dus er wordt ook al invulling gegeven aan het plan, ook vanuit het OLB. Dus er zijn plekken waar ze dus die dammen willen proberen te herstellen. Juist om meer van dat water, dat regenwater, vast te houden op land.
Nou ja, en het OLB is op veel plekken ook bezig de rooien leeg te maken. Ja. De geulen waar het water in moet lopen. En er is ook een plan, maar dat is nog niet helemaal uitgevoerd. Dat het salinas, de plekken waar het water moet opgevangen worden, wat dus die te ondiep zijn geworden en voor een groot gedeelte ook bebouwd zijn, dat die er ook te herstellen, toch?
Ja, er liggen inderdaad verschillende plannen. En ook als we terugkomen op bijvoorbeeld de bouwvoorschriften. Op het moment dat je gaat uitbreiden of wijken gaat uitbreiden, nieuwe wijken gaat aanleggen, dat je daar dan ook meteen rekening houdt met hoe lopen die waterflows in dit gebied? Zodat je niet per ongeluk het probleem verergert.
Ja. Maar het probleem blijft, want wat Michiel ook net zei, er zijn heel veel gebieden, ook gewoon natuurgebieden, waar ook inderdaad het water als inderdaad een waterval zo van de kust afgaat en het water in. Hoe ga je het daar oplossen?
Nou, op dit moment zijn we in het Washington Park begonnen met een project om juist die vraag te beantwoorden. Dus in het Washington Park hebben we ook verschillende plekken waar je inderdaad als het regent, dan zie je al het water naar zee lopen.
Ja, dat komt natuurlijk. Daar heb je bergen.
Ja,
tenminste, wij noemen dat bergen. De eerste beste Zwitser begint er hard om te lachen. Maar, maar het loopt daar naar beneden. En dat hou je niet tegen.
Nee, maar dat is dus
dan
precies
moet je raken keermuurtjes maken. Maar ja, dan maak je dat keertje, dat muurtje. Maar dan heb je meteen een meer als het een keer regent.
Nou, dat is dus precies wat we willen uitzoeken. Is hoe kunnen we dat aanpakken? En er is ook een regenwatervisie gemaakt voor het eiland zelf. Dus daar lopen ook al een paar plannen. Omdat we met z'n allen wel erkennen van dit is wel een probleem waar we een oplossing voor moeten zoeken. Ik weet niet helemaal wat er in dat regenwatervisieplan staat. Maar voor het Washington Park is het voor ons vooral van belang om te kijken of er een manier is dat natuur inclusief is. Dus niet alleen maar grote, niet de Hoover Dam gaan we niet bouwen in het Washington Park. Maar zijn er meer van die nature-inclusive, low-impact manieren om toch minder water gewoon rechtstreeks naar zee te laten stromen?
Leg nou even uit, waarom is het zo slecht dat er water met modder de zee in loopt?
Op het moment dat je zoveel sediment richting de zee laat lopen, krijg je ook veel meer fosfaat en veel meer stikstof dat direct het water ingaat. Maar dat sediment gaat op een gegeven moment ook uit het waterkolom zakken en dan gaat het over het rif heen zitten. Dus dan verstikt het ook een beetje het koraal. Dus dan krijg je gewoon een laag sediment dat over het koraal heen zit. Het maakt het water natuurlijk veel troebeler. En dan kan je ook, dat kan ook zorgen dat er meer van die algen gaan groeien. Dus dat je meer algenbloeien krijgt. Dus
wordt het daardoor ook warmer?
Warmer weet ik niet.
Nou ja, dat denk ik wel.
Omdat het de zon oppakt.
Donkere, ja, die donkere modder, de zon, dat zonlicht valt erop en dat zal wel warmer worden.
Klinkt wel logisch.
Maar je ziet het ook, hè? Als je bijvoorbeeld bij Harbor Village, daar is natuurlijk, daar komt een hele salinja op uit. Dat gaat dan nu de haven in als het water te hoog komt. En dat komt ook de haven weer uit. En de stroming gaat meestal noordwaarts. Dus daarom zie je dat voor Eden Beach eigenlijk heel weinig koraal is. Omdat het koraal daar allemaal verstikt is. Het houdt ook gewoon op een gegeven moment op bij Something Special. Dat is weer net ten zuiden van de haven. Dat is een van de mooiste riffen die we hebben. Ook al ligt er best wel veel rotzooi, maar daar is gewoon weer koraal overheen gegroeid. Maar dan voor de haven ligt helemaal niks. Zo weinig dat je zelfs zou denken van nou hebben ze hier al het koraal nou gewoon weggehaald. Ja. En dat is niet zo. Dat komt gewoon door die modder die erin ligt. Dus ja, je ziet gewoon echt dat het verstikt. En pas een klein stukje verder ter hoogte van wat dan officieel Bari heet. Daar begint het koraal weer pas te groeien.
Ja, het is, weet je, als je dat allemaal kunt tegenhouden. Dat is in principe ook, denk ik, erosiewerend. Omdat je, ja, je behoudt je zand op je eiland.
Ja.
Dus het klinkt wel logisch om daar eens goed over na te denken. Waar je nou een paar dammen kunt slaan. Dan inderdaad geen hoeverdam, dat snap ik. En misschien kunnen we er wel een beetje elektriciteit mee opwekken. Als het weggezakt is en het is te veel, dan kun je het eventueel weer teruglaten. Maar het lijkt mij verstandig om daar gewoon plantjes mee water te geven.
Nou ja, ja.
Want het is uiteindelijk een beetje brakkig zoet, denk ik.
Als het alleen regenwater is, zoet. Maar wat je wel merkt is dat op verschillende plekken op het eiland heb je mensen die hebben dan een put geslagen. En dan na een jaar of twee begint het te verzilten. Dus we merken wel
hoe
dat.
Hoe komt dat?
Omdat de soort van Bonaire is, net als je al had gezegd, super poreus, een soort van gatenkast. En dan hebben we net boven dat laagje zeewater hebben we een laag zoetwater. Want zoetwater drijft boven zeewater.
Het lichter dan het
lichter is. Ja. Maar die laag wordt dus steeds kleiner omdat we het heel veel gebruik van maken. Dus op het moment dat iemand een put slaat, dan hebben ze voor misschien 2, 3, 4, 5 jaar nog zoetwater. Maar dan begint het brak te worden, omdat je dan dat lens, die laag zoetwater hebt opgebruikt.
En dan komt het zoutwater omhoog.
En dan komt het zoutwater.
Het wordt niet aangevuld door.
Het wordt aangevuld, maar heel langzaam. Dus je hebt infiltratie. Dat is op het moment dat het
regent.
En dan sijpelt het naar beneden. Maar als je dus kunt zorgen dat je ook meer water op land vasthoudt, kan je ook meer infiltratie krijgen.
Ja.
Maar je hebt ook weer een ander probleem. Sean Payton, die helemaal de voorvader van dit programma is. Hij leeft niet meer, maar die heeft in der tijd heeft hij heel veel onderzoek gedaan. En die heeft toen met CIEE, 15 jaar geleden of zo, heeft hij het putwater gecheckt. 24 putten hebben ze gecheckt. En in 16 van de 24 putten vonden ze sporen van colibacteriën. Dus
hoe komt die daar nou terecht? Want als het door het eiland heen sijpelt, dat is een filtragesysteem, daar zeg je u tegen.
Nou, als je een beetje hoger op de berg woont en je, dan ga je naar de wc en dat komt in een septic tank terecht, want je zit niet op het riool. Dat water dat sijpelt uit die septic tank langzaam maar zeker. En sommige mensen hebben ook nog een mooie tuin erbij. Dus die sproeien dat water vanuit die septic tank over hun tuin. Planten nemen niet alle voedingsstoffen op. Dus dat zakt naar beneden het grondwater in.
Ja, en dat filtereffect. Ja, er zit een filtereffect in. Maar minder goed dan bij zand. Ik bedoel, jij refereert in feite nu aan een zandfilter. Ja, dat is fantastisch. Maar dit is hard. En zijn gaten waar het doorheen.
Ja, dus het loopt gewoon door.
Het loopt gewoon doorheen.
Oké, dus dat is een ander probleem. Maar dat betekent dat. Maar dat hadden we al opgelost. Want we hadden al besloten met elkaar dat het hele eiland op het riool moest.
Ja. Ja.
En dat bij elk nieuw project vanaf nu gewoon een aansluiting komt op het riool. En als je dat niet wil, dan mag je niet bouwen.
We zijn zitten even in 2 uur het hele eiland te redden.
Ja, maar wel op goede punten, denk ik. Nou, we gaan dammen slaan. We gaan riool aanleggen. Wat gaan we nog meer doen?
Politie?
Een plaatje draaien.
Een politie, onderwaterpolitie hebben we al.
Ik ga een plaatje draaien. Want dat is, daar is het weer tijd voor. We zijn de officiële muziekzender. Wij beginnen altijd te lullen in ons programma.
Ik wilde net zeggen dat ik jou wel onder water zien met zo'n tattoo-ding op je hoofd.
Ik ben absoluut...
We hadden je al gezien met zo'n tuutje van Shrek op je hoofd. Nou, dat kan ook gewoon een lawaailamp zijn.
Nou ja, mensen vragen mij wel eens, wie bent u? En dan zeg ik, ik ben van de onderwaterpolitie. En dan vragen ze, hoe bedoel u? En dan zeg ik, nou, niet boven water. Dat is, dat lijkt me duidelijk genoeg.
Dat is logica is, als een koe.
Dit is Smoke City met Underwater Love. Vergeet de plaatje uit de 90's. Smoke
Klinkt
City,
lekker.
Underwater Love. Het is een beetje dubby.
Jazzy.
Het is een beetje jazzy.
Ja.
Een beetje,
ja. Alsof je onder water zit.
Ja,
nou ja, dat was
de
denk ik wel ongeveer het idee. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
We hebben het over het RIF. We hebben het over problemen van het RIF. En dan kom
het
ik
over leven
toch,
van het RIF.
Precies. En dan kom ik toch bij mijn stokpaardje terecht.
Yeah.
Ja! Ik denk, waar blijft
het? Niet een zeepaardje.
Nee, nee. Dit is echt een stokpaardje.
Om het zeepaardje te redden.
Roxanne, ons RIF. De cruiseschepen.
De cruiseschepen.
Durf je daarover te zeggen?
Ja, ik denk dat de cruise ship industry als een geheel... dat de cruise ship industry in zijn geheel zich ook wel steeds bewuster wordt van het feit dat we niet meer zo door kunnen gaan. De mate van uitstoot dat gebeurt op die cruiseschepen, maar ook iets waar ik zelf wel soort van wist, maar nooit echt bij stil heb gestaan. Ja, cruiseschepen die hier bij ons in de haven zitten, die mogen geen afvalwater lozen. Dus je mag binnen 12 mijl van de kust, mag je geen water lozen. En dat betekent wel dat er in internationale wateren massaal afvalwater wordt geloosd. En dat komt nog steeds bij ons terecht.
Ja.
Want de zee heeft geen grenzen natuurlijk. Ik weet dat er zijn nu bijvoorbeeld een paar bedrijven die zijn aan het nadenken over cruiseschepen die op elektrische zijn in plaats van met stookolie. Maar ik denk zeker dat het een van de industries is die ook wel heel veel verandering mee gaat maken de komende jaren als we het zo door willen blijven gaan.
Maar zijn ze daartoe bereid?
Dat weet ik niet.
Dat vind ik echt wel een... Het zou heel dom zijn als je daar niet over nadenkt. Want uiteindelijk kom je op plekken waar je dit is hun core business ook.
Nee, maar ze gaan pas over nadenken op het moment dat ze op steeds meer eilanden, steeds meer plekken gewoon niet meer welkom zijn als ze er niks aan doen.
Ja, maar daar kunnen wij dus weer wat aan doen. En wij kunnen zeggen van luister, boten die bepaalde voorzieningen hebben, die hebben hier voorrang. Die mogen hier...
Ik denk dat zolang wij zeggen van jongens, kom maar, dat zij niks gaan doen.
Komen op Bonaire, dan heb ik het over 2025, komen op Bonaire meer dan 200 cruiseschepen aanleggen. Dat
heb
is
je
het over
400.000 man?
Dat zijn meer cruiseschepen dan ooit op Bonaire hebben aangelegd in een jaar.
Ik dacht dat we het juist een beetje zouden minderen.
Juist.
Dat werd gezegd, ja. Maar het grote geld roept.
Hoezo groot geld? Ze moeten een tientje per persoon betalen. Dat is helemaal niks.
Nou ja, Stinapa, wat krijgen jullie van de cruisegasten?
Op dit moment, de cruisegasten die naar het Washington Park gaan, die betalen dan $10 om binnen te gaan.
Ja, dat maar de cruisegasten die gaan duiken?
Die betalen geen nature fee. Of
die
geen
betalen helemaal niks?
Nee, niet aan ons in ieder geval. Nee.
Oké, maar komt er wel iets binnen zeg maar van een cruiseschip? Want we betalen nu visitor tax. En van die visitor tax lijkt mij dat er ook iets naar jullie gaat.
Nee, de visitor entry tax die gaat volledig naar het OLB.
Ja. Oké. Okay.
Die gaat dan beslissen zij over hoe dat wordt besteed.
De algemene middelen, hè?
Dat gaat naar TCB en TCB regelt weer een nieuwe cruiseschip.
Ja.
Okay. Maar als zo'n boot landt, moeten ze toch een tientje betalen aan het OLB?
Tientje per persoon.
Tientje per persoon.
De head tax.
Ja.
En dat is een head tax voor degene die op de boot zitten?
Op
of
de boot
een head
zitten.
Tax voor mensen die
de boot
afkomen?
Nee, op de boot zitten.
Oké.
Okay. Ja. Dat is nog steeds... Want het komt volgens mij van $2,5 ooit. Is
ja. Het is echt wel een stuk omhoog gegaan. Met entry tax, visitor tax. Is ook de head tax van de cruiseschepen omhoog gegaan.
Ja, maar ik vind het heel bizar dat ze dus niet betalen... Dat ze niet Stinapa betalen. Als er iemand voor een weekendje uit Curaçao komt... Die betaalt de volle map.
Ja.
Ja.
Dus dan denk ik van, nou, als deze gasten gewoon een dagje komen duiken, dan mogen ze ook wel iets doen. Vroeger was dat gewoon $5.
Vroeger was er een fee inderdaad voor als je kwam duiken en je zat hier voor minder dan 24 uur. Maar toen we de nature fee hadden herzien naar één bedrag in plaats van die verschillende bedragen afhankelijk van wat je ging doen, was dat eruit gehaald. Maar dat is ook omdat er plannen lagen om wel een soort van cruise of day visitor nature fee te introduceren.
Ja, en die plannen zijn helemaal vergeten.
Die plannen zijn nu on hold.
Maar even
on hold.
On hold.
Michiel.
Ze zijn geparkeerd ergens.
Ja, Michiel. Nobody knows. Onderste la.
Michiel, het is toch hartstikke mooi dat er nog nooit zoveel cruiseschepen hier hebben aange... Weet je waarom? Dat betekent dus dat we de prijzen omhoog kunnen gooien. En dat betekent dat we dus selectief kunnen zijn in degene die hier kunnen landen. En dat betekent dus dat we, als we de prijs omgooien, dat we hetzelfde bedrag kunnen binnenhalen. Of misschien zelfs meer met die boten waarvan wij vinden dat die goed zijn voor het eiland.
Ja.
En dat zijn er altijd minder dan wat je nu hebt.
Precies.
Dus ik denk dat het een hele goede is. Want daarmee laten we zien dat we als Bonaire een uitstekende bestemming zijn voor een cruiseboot. Maar alleen wel die boten waarvan wij vinden dat ze punt 1 voldoende betalen en punt 2 ook daadwerkelijk bijdragen aan het eiland. En ja, dat kan zijn
maar dan
door
moet
middel
dat
van voorzieningen.
Ja.
Dan moet het wel gebeuren en dat is dus wat er niet gebeurt. Want kijk, na de COVID-crisis is er gezegd van jongens, iedereen zegt van ja, het was eigenlijk toch wel heel erg lekker dat er zo weinig mensen op het eiland waren. En iedereen groette elkaar, want we wisten allemaal van elkaar dat wij ook mede-eilandbewoners waren. Hele andere sfeer, hartstikke leuk. En toen is er ook gezegd van oké, we moeten naar een ander soort toerisme toe. Meer door wat luxere toerist. Mm-hmm. En wat minder schepen en kleinere schepen.
Ja, nou, blijkbaar kan het. Want we zijn in trek. Dus ook hier staat weer, wat was het woord? Daadkrachtig volgens mij. Daar ben ik vanochtend, of vanmiddag moet ik zeggen, zijn we mee begonnen. Het is een kwestie van daadkracht.
Ja, inderdaad. Maar die daadkracht, daar zijn we nou niet bepaald bekend om hier op Bonaire. Ik wil niet lullig zijn, maar dat landfillprobleem dat we hebben, dat is er al 25 jaar. Dat is nu zo groot dat het niet meer te negeren valt. En nu, wat gebeurt er? In plaats van dat het wordt aangepakt, zijn er twee partijen aan het ruzie zijn over wie het mag aanpakken. En degene die het mag aanpakken, ja, die doet niet al te veel.
Ja, en dat is wel een goeie.
We moeten nu even uitkijken, ja. Want we zitten nu met actualiteiten die misschien achterhaald zijn op het moment dat...
Ja, het zou zomaar kunnen in de afgelopen 3 weken...
Tussen
het moment van opname tot nu dat allemaal opgelost is, dat de hele landfill is afgegraven.
Het is wel een interessante vraag van, heeft die landfill nog invloed op het koraal? Kunnen jullie dat vaststellen?
Ik weet niet direct op het koraal.
In Lagoon is er wel zwaar water gevonden.
Er is onderzoek gepleegd naar de soort van concentraties aan schadelijke stoffen, dus vooral die zware metalen, een soort van zware de forever chemicals en dat soort dingen. En of die voorkomen in Lagoon. En die hebben we wel gevonden. Het was een onderzoek dat was gedaan vanuit de Wageningen University in Research. En die hebben dus wel vastgesteld dat er in het sediment in Lagoon stoffen zijn die afkomstig zijn van de landfill. En dat die stoffen dus wel impact zouden kunnen hebben op sowieso de mangroves. Maar sommige van deze stoffen kunnen ook worden geabsorbeerd in soort van door vissen. Die dan of schildpadden of geiten. Maar vooral vissen bijvoorbeeld, die wij dan daarna gaan eten. En het is nog steeds, voor veel van deze dingen zijn we nu pas aan het achterhalen hoe schadelijk ze zijn voor mensen. Dus we weten ook niet wat de lange termijn consequenties zouden kunnen zijn.
Het is rijkelijk laat natuurlijk, dat nu pas gecheckt wordt.
Ja, maar dit was ook, in principe een studie dat was gedaan dat los stond van alles wat nu speelt bij de vuilnisbelt. Dus het was gewoon een soort van interessevraag van een onderzoeker. Die wilde gewoon weten van oké, wat is daar? Wat speelt daar? Als we het hebben over vooral wat ze noemen ecotoxicology. Dus dat is hoe schadelijk zijn sommige stoffen voor het ecosysteem. Wat vind ik in Lagoon? En daaruit kwam dus dat veel van die schadelijke stoffen die ook op de vuilnisbelt te vinden zijn, zitten ook in het water.
Ja, maar het is natuurlijk wel een zwaailichtje wat daar afgaat.
Zeker.
Van hallo jongens, dit is niet best. En die vissen die daar in dat water zitten, dat zij Judith net buiten de uitzending...
Die geven wel licht, of niet?
Bijna.
Dat zijn vissen met twee koppen.
Ja, dat zijn wel rare... Nou, twee koppen heb ik niet gezegd. Maar het is al jarenlang dat daar bijzondere exemplaren aanwezig zijn. Even voor de mensen die luisteren. Want we hebben het over landfill. En dan heb jij het over een onderzoek bij Lagoon.
Ja.
Ja, want die landfill die ligt boven...
Juist. Heb je het dan over het water bij Lagoon?
Het water. Dus...
En daar zit best wel een stukje land tussen.
Tussen, ja.
Dus we hebben het over dat er dus mogelijk door regen of door bodem...
Nou ja,
een afstand is afgelegd van waar de landfill is naar Lagoon.
Ja, maar dat heeft het al 25 jaar voor, hè?
Ja,
dus dat heeft 25 jaar voor. En we zeggen net van dat we dus hier maar ook
het zijpelen
willen hebben.
Maar dat zijpelt echt niet alleen maar naar links. Dat zijpelt dan toch ook naar rechts?
Ja, zeker weten.
Dat zou best kunnen, ja. Alleen daar hebben we geen gegevens van.
Dat is niet gemeten. En zolang het niet gemeten is, weten we het niet. Oh, zo is het eigenlijk. Okay,
maar als dat al 25 jaar zo is, dan heet dat toch struisvogelpolitiek? Of in dit geval flamingo-politiek?
Wat dacht jij? Natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Dat is wel bijzonder.
Maar daar zijn we denk ik met z'n allen aan tafel wel over eens.
Ja.
Ja, en ook dat het niet het probleem is van alleen het huidige bestuurscollege. Nee. Maar van alle bestuurscolleges van de afgelopen 20 jaar die hiervoor hebben gezeten.
Daarom is er geen enkele partij die hier zijn handen van af mag trekken. Wat ze proberen, ja, het was niet in mijn tijd. Nee, ze hebben er allemaal hun kop in het zand gestoken. En ja, dat maakt nu het probleem extra groot. Maar goed, zoals ik net probeerde te zeggen, Judith zei van ja, die vissen die liggen daar in Lagoon. Die hebben veel te veel zware metalen in zich. Die zijn we een beetje rond. Die zwemmen ook Lagoon uit. Die worden misschien opgevroten door een dikke barracuda. Die barracuda die zwemt weer een stukje verder. Die wordt gevangen en die eindigt op de barbecue. En dan zit het in jouw en mijn mik.
Ja.
En dus dat is echt wel een probleem.
Ja. En zware metalen komen je lichaam in en gaan er nooit meer uit.
Nee.
En dan even Rox voor mijn beeldvorming. Stel dat je daar een kunuku hebt en een veld met maishi of whatever. Hoe moet ik dat dan zien? Of is dat nu heel ver gezocht?
Dat wordt lastiger om echt iets over te kunnen zeggen. We hebben wel een paar jaar geleden testen gedaan met sargassum. Want in sargassum komen ook best veel zware metalen voor. Dus dat is ook een van de redenen dat we nooit zouden zeggen... oh ja, gebruik dat voor... voedsel voor je vee of zo. Omdat we niet weten hoe die zware metalen dan geabsorbeerd worden door, soort van als je een geit sargassum zou geven, hoe worden die zware metalen dan uit het sargassum geabsorbeerd door die geit en dan uit dan die geit geabsorbeerd door mij als ik dan mijn cabritus de baga ga eten.
Maar ja, die geit die loopt ook over de landfill en daar vreet hij ook lekker batterijen. Dus
ja. Maar als je dus het is dus wel heel moeilijk om te zeggen. We hebben ook een paar testen gedaan. En dat was samen met Stichting Internos en een paar andere partners. Om te kijken naar die zware metalen die dan in het sargassum zitten. Als je dan voedsel op gaat kweken, zie je die dan terug. En voor sommige metalen was dat wel het geval. Dus dat ze die dan ook die metalen dan absorberen uit het sargassum. En die vind je dan terug in die planten die wij dan zouden willen eten. Maar het is ook een beetje afhankelijk van wat voor metalen en wat voor planten. Dus het is wel best moeilijk om één op één te zeggen van ja... Als je daar je kunuku hebt en je hebt de maishi bijvoorbeeld... dan zit het ook in de maishi. Ook omdat veel van deze stoffen... we begrijpen niet zo goed hoe ze dan... wat er met ze gebeurt als ze eenmaal echt in de natuur zitten. Gaan ze afbreken of juist niet? Worden ze juist schadelijker als ze dan langere tijd in de natuur zitten? Kunnen ze goed geabsorbeerd worden? Sommige planten zijn er heel goed in. Sommige planten zijn er minder goed in. Dus er zijn nog heel veel vraagtekens.
Het feit alleen al dat er in sargassum dus zoveel... zware metalen zitten, betekent dus dat het ergens in de zee bij Mexico groeit dat spul, geloof ik.
Tussen de kust van Brazil en
dat het
Afrika.
Daar één grote bende is.
Nou, we hebben met z'n allen als mensheid 200 jaar lang al onze shit gedumpt in de oceaan. Dus op een gegeven moment ging het sowieso terugkomen. En ja, de vraag is alleen hoeveel, in welke mate... krijgen we dat te zien. Maar sargassum, als het op de oceaan drijft... is het ook een beetje net een spons. Dus het water wat er tegenkomt, wat daarin zit... kan het absorberen. En dan
dat is
aan
zich wel goed. Dus als je het allemaal zou verzamelen... je zou overal sargassum laten groeien... dan haal je heel veel van die rommel eruit.
Ja, er zijn...
Onder voorwaarde dat je het goed kunt verwerken.
Precies. Een van de... Het is al jaren geleden... ik weet niet of het echt iets is geworden... maar er was iemand die had een voorstel voor... als je bijvoorbeeld oilspills had... dat je dan sponsen zou gebruiken om die oilspill op schoon te maken. Want die sponsen absorberen dan al die olie, die kan je gewoon uit het water halen. En dan heb je het heel mooi schoongemaakt, zonder al die chemicaliën, zonder al die andere dingen. Maar ik weet niet of ze dat dan ook hebben getest, maar een soort van hetzelfde concept dan.
Ja, als wij al twee... Nou snap ik waarom Elon Musk naar Mars wil. Het is hier gewoon einde oefening op een gegeven moment, jongens.
Ja, maar als we zo doorgaan, is dat ook zo?
Maar ja, Donald Trump die wil allemaal zware metalen van Oekraïne hebben. Die kan natuurlijk ook even een paar... Een paar van die gassen bij elkaar harken.
Die Engelsen die waren hem voor, want hij had al een contractje getekend. Hij heeft gewoon twee keer verkocht, die Zelensky, heb ik gehoord.
Ja, blijft een slimme zaak. Hey Roxanne, even een gewetensvraag.
Ja.
Eet jij eieren, geiten, als je weet dat iets daar rond heeft gelopen of in de bodem heeft gezeten? Eet jij dat?
Ja, ik weet nooit echt precies waar mijn geit vandaan komt. En ik eet wel geit.
Maar als jij weet als dat het zou geit, weten, als je het zou weten?
Als ik heel specifiek zou weten dat dat een geit was dat rondliep, bijvoorbeeld op de landfill, dan denk ik niet, nee, ik zou dat niet.
Ja, maar die zijn makkelijk te herkennen. Die hebben twee koppen namelijk.
Ja, en die geven licht onderhand.
Nou ja, de volgende vraag is natuurlijk, en als er nou een vis is die uit Lagoen komt, zou je die eten?
Een vis uit Lagoen zou ik ook niet eten.
Dus nee.
Dus dat zijn best wel eerlijke antwoorden.
Zou je eerlijk willen zeggen tegen mensen die nu zitten te luisteren... Je kunt gewoon je visje vangen uit Lagoen, of niet? Het lijkt me iets waar je tegen moet waarschuwen.
Ik zou dat niet zeggen, nee. Als je vis specifiek uit Lagoen zou eten.
Ja, dus gewoon niet meer vissen in Lagoen, want het is gewoon niet gezond.
Nee.
En die geiten daar weghalen.
En de geiten,
in ieder geval niet
zeker.
Die opeten.
Nee, die geiten niet opeten. Ze mogen wel...
Maar misschien is het verstandig om iets aan het probleem te doen in plaats van...
Ja, natuurlijk. Ik bedoel,
lijkt mij iets handiger.
Ja, dat lijkt mij ook handiger.
Worden jullie daarbij betrokken, Roxanne, als TINAPA, zeg maar, bij het landfillprobleem?
Nee, niet direct betrokken.
Maar ze maken wel gebruik van jullie data, neem ik aan.
De data is niet alleen van ons. Dus we hebben wel geholpen met het verzamelen. Maar de data is ook van Wageningen. Of eigenlijk is het van Wageningen. Op het moment dat, stel je voor, als het OLB of het Rijk bij ons aanklopt, dan werken we altijd wel mee. Maar we zitten niet per se altijd aan tafel als dit soort dingen worden besproken.
Eigenlijk vind ik dat heel bizar. Want de zee heeft duidelijk ook een probleem met die landfill. En de zee is jullie pakken Jan. Over de zee gesproken. Dit liedje heet De Zee. En het is van Treintje Oosterhuis. Komt er heel langzaam in. Oh, het is een heel orkest. Zappam, zappam, rappam. Wat een mooi einde.
Het is een beetje bombastisch. Dat
ja, het is nou ja, inderdaad bombastisch.
Nou ja, dit is,
dramatisch als de situatie.
Dit is de producer van de gecancelde Marco Borsato. Hè? Dit is, hoe heet die man ook alweer?
John, het is rood.
Precies, John something.
Ja, hoe heet hij nou?
John Eubank.
Eubank.
Ja. Ah.
Samen komen we er wel uit. David,
ja,
stel jij nou eens een vraag.
Ja, als je dan hebt, want we hebben al een hele hoop onderwerpen zo voorbij laten komen. Maar actief koraalherstel. Ja. Zouden wij nou niet een koraal kunnen creëren, maken, kweken? Wat veel beter tegen hitte kan.
En veel sneller groeit.
En misschien wat sneller groeit dan wat het nu doet.
Over alles heen.
En waardoor we dus weer een gezond koraal kunnen krijgen. Dus eigenlijk een soort superkoraal.
Ja, dit was ik denk iets van 10 jaar geleden echt wat iedereen of veel mensen in de onderzoek zich mee bezig hielden. Was kunnen we superkorrels maken? En het korte antwoord was nee.
Oh.
Het lange antwoord was ja, moeilijk. Omdat we eigenlijk zoveel van het koraal nog niet begrijpen. Er zijn wel nu ook wel initiatieven om te proberen om bijvoorbeeld hittebestendig koraal te kweken. Door op het moment, dus je moet je voorstellen, als een koraal wordt geboren, is het een kleine larvie en die moet nog eventjes rondzwemmen en een plek vinden waar die zich dan gaat settelen. Dat is de meest belangrijke keuze dat zo'n koraal doet in zijn hele leven. Want op het moment dat je een plek hebt uitgekozen, zit je daar vast. Je moet ook echt heel goed kiezen. En er zijn nu
voor de komende
wel,
eeuwen.
Voor de komende eeuwen zit je daar vast. Dus er zijn nu wel onderzoeken die lopen naar kunnen we dan in die fase misschien die koralen blootstellen aan hele hoge temperaturen. Waardoor ze dan in het vervolg beter bestend zouden kunnen zijn tegen koraalverblekingsevenementen. Er lopen ook natuurlijk ook met Skittle D lopen er verschillende onderzoeken om te kijken van welke zijn dan de soorten die het minst zijn aangetast en waarom is dat zo? In de hoop dat je dan al die kennis kunt gebruiken om inderdaad iets van een soort van superkorrel te maken. En ik denk dat dat ook wel steeds meer de richting is waar we over moeten gaan nadenken. Hoe kunnen we dan de populatie versterken?
Ja. Weten we trouwens al wat meer over Stony Coral Tissue Disease?
Je bent me helemaal voor.
Want een jaar geleden zaten we erover. En toen was het, we weten eigenlijk niet eens of het een virus of een bacterie is. Maar dat is nog steeds...
Dat is nog steeds zo. Het onderzoek loopt natuurlijk. Maar als je nagaat dat de ziekte voor het eerst werd geconstateerd in 2014 in Florida. En toen wij vorig jaar hier zaten, was het toen al 9 jaar geleden. Hadden we nog geen antwoord. En nu hebben we nog steeds geen antwoord. We weten niet wat specifiek de ziekteverwekker is.
Oké, dit moest ik even vragen.
Ja, dat ik weet het hoor. Het is Bill Gates.
denk je? 2014, nou, ja. Bill Gates?
Ja, die was al helemaal actief met zijn met al zijn prikken en zijn weet ik het allemaal. Wat een joker. Ja.
Ja, dat zal het geweest zijn.
Hij heeft toch even zijn naam maar waar
gemaakt. Bijna het hele programma heeft die zinnige dingen gezegd.
Ja, op de valreep moet het toch lukken om dat nog even teniet te doen. Ja. Hey, en als je nou kijkt naar, want je had het over massaal aanplanten.
Ja.
Maar zouden we bijvoorbeeld ook niet mangroven kunnen aanplanten of zeegras? Of...
Dat mangroven aanplanten, dat gebeurt nu ook al. Dat doet bijvoorbeeld vooral Stichting Internus en de Mangrove Maniacs. Ze hebben verschillende projecten gehad waarbij ze dan met de lokale bevolking, vooral in het zuiden, echt heel veel koralen gaan aanplanten.
Ja. Er moet even gezegd worden, wat een fucking helden zijn dat, die Mangrove Maniacs.
Ja. Zeker.
Ik heb begrepen dat de mangrove op het gezonder is dan het in tientallen jaren geweest is.
Dat zou best kunnen, maar dat kan ik niet zo zeggen. Maar het zou best kunnen. Ik weet het gewoon even niet.
Nee, maar echt, die gasten die staan te ploeteren in de hitte, in de vieze, bruine, stinkende modder waar ze die dingen staan neer te zetten. Echt, jullie zijn koningen. Bij deze, als er een mangrove maniac zit te luisteren, je bent een held, je bent een koning. En misschien moet er eens een keer een mangrove maniac aan deze tafel komen te zitten.
Ja, waarom niet?
Ja, zeker.
De naam doet vermoeden dat ze heel erg fanatiek aan tafel komen zitten in ieder geval.
Ja, echt waar. Nou, die komen hier, ik zweer je, met hun haar nog druipend van de modder. Echt. We kunnen meteen nieuwe microfoons kopen als die gasten komen. Echt waar.
En zeegras aanplanten, dat hebben we geprobeerd met het Lakpasimpe project dat we hadden in Lak vanuit Stinapa. En het lijkt wel te werken. We moeten nog een beetje verfijnen de hoe, de wat en de waar.
Want Lak heeft dan weer een probleem dat er een invasive seagrass is.
Ja, die is er ook. Die is er al sinds 2010 of 2011 uit mijn hoofd. En dat is een zeegras dat komt uit de Indo-Pacifisch gebied. En ja, die groeit gewoon veel sneller. Heeft niet net zulke sterke wortels als de lokale zeegrassen. En het is ook minder goed voor de turtles. Dus de schildpadden kunnen het wel eten, maar ze krijgen minder goede nutriënten uit die invasieve dan de lokale.
Fast food.
Het kan dus gebeuren dat je een zeeschildpad tegen die een beetje doet en die heeft dan net het verkeerde zeegras vergeten.
Ja, maar dus dat zijn ook wel initiatieven die lopen. En ook als we het hebben over lange termijn klimaatbestendig nadenken, zijn dat ook dingen waar we zeker als eiland meer in zouden moeten investeren. Want die mangroves, niet alleen zijn die heel goed in bescherming van je kustzone. Ze zijn ook heel goed in CO2 opslaan. Als een orkaan langskomt, is het ook heel goed voor het bufferen van je coastal ecosystem. Ze zijn natuurlijk goede plekken voor veel verschillende vogels en vissen als habitat. Dus het is gewoon een soort van fantastisch ecosysteem. Ik zou zeker de mangrove maniacs uitnodigen.
Ja, het zijn helden zoals ik het. Maar je kunt ook zien als je naar het zuiden rijdt. Hè? Zodra je een beetje White Slave voorbij bent, zie je aan de rechterkant dat er allemaal jonge mangroveplantjes geplant zijn. Die staan echt op een zeer onnatuurlijke manier allemaal een meter van elkaar. Dat je denkt van, dit heeft moeder natuur niet gedaan. Die is hier een beetje geholpen. En die is dus geholpen door de mangrove maniacs.
Ja.
Ja, dat is heel goed. We hebben nog 5 minuten.
Ja, ik heb,
is er iets wat er nog gezegd moet worden, wat er nog niet gezegd is? En dat vraag ik weer aan Roxanne, of niet? Of Martijn?
Volgens mij wil Martijn niet zeggen.
Ik wil aan jou vragen van, het is allemaal serieus. Maar hoe optimistisch of pessimistisch ben je?
Ik ben optimistisch. Want anders kan ik niet meer naar mijn werk gaan natuurlijk. Maar ik ben wel optimistisch. Als ik naar Bonaire kijk, Bonaire heeft natuurlijk een heel lange geschiedenis ook van een beetje de moeilijke, niet populaire beslissingen nemen. Zoals het ankerverbod. Op het moment dat wij hadden gezegd, je mag hier niet meer ankeren. Nou, daar was niemand blij mee. En nu is het zelfs zover dat veel andere plekken het van ons willen overnemen. Dus ik denk wel dat er, misschien duurt het even, maar dat we, als we het echt willen, dat we het ook kunnen doen. En dat ik denk ook wel echt dat die lokale acties het verschil kunnen uitmaken in of we dan over een paar decades kunnen zeggen of we wel of niet nog een natuurhuur hebben. Tegelijkertijd ben ik ook wel realistisch. Dus ik snap wel dat alles wat wij doen, om het te laten werken, moeten die grote dingen ook wel gedaan worden. En daar ben ik een beetje minder optimistisch over. Ja. Of we dat
ik niet hoor. We vragen gewoon om Trump even hier te komen. Die zet een nieuwe Dodge erop. En die Dodge is er helemaal op geïnt om dit soort grote projecten in één keer er doorheen te duwen.
Ja, het gevolg is wel dat...
alles van je het gaat maar goed.
Dat iedereen hier op straat staat. En waarschijnlijk dat we al onze mineralen moeten afgeven aan Amerika.
Zout wat wij hebben, dat mag die hebben hoor.
Daar ben ik niet zo'n grote fan van wat dat betreft. Ik vrees dat wij het hierbij moeten laten. Want hoe lang hebben we nog, Martijn?
2,5 minuut.
Nou ja, dan moet ik... Ik mag er dan een beetje uitgebreider dan soms. Roxanne, Liana, Francisca bedanken voor alle informatie die je hier hebt gegeven. En ik weet zeker dat je nog steeds heel veel informatie hebt.
En ga alsjeblieft elke dag met plezier naar je werk en blijf.
Ja, vooral zeker. Dat. Blijf. Blijf, we willen jou niet kwijt. En David natuurlijk, die willen we eigenlijk ook niet kwijt.
Die mag ook blijven. Blijf.
Er moet gewoon tenminste één wappie op dit eiland zijn.
Zo is het.
En dat is het fijne met David. Kijken, hij denkt overal anders over, maar hij denkt tenminste. Dus dat vind ik...
En ik ben er trots op dat ik dan de enige ben.
Ik wil ook jou heel erg bedanken dat je hier erbij was. Ik heb nu even de kans. Dus ik ga ook even Martijn even bedanken. En Judith. Ik ben er vrij lang niet bij geweest. En jullie hebben de car fantastisch getrokken. Dus ik wil nog even namens mezelf jullie bedanken voor het levend houden van dit fantastische programma.
Drie weken later
natuurlijk.
Je wordt er een beetje emotioneel van.
Ja, ik word zeker een beetje emotioneel. Er loopt een traan over mijn wang. Maar ik heb helaas geen ruimte meer om een plaat te draaien. Dit was Op de Klippen, mensen. Opgenomen evenwel, maar toch wel op de klippen. Volgende week zijn we er weer. Ik weet eigenlijk niet eens, want we weten nog niet wanneer we deze aflevering gaan uitzenden. Ik weet niet eens of we volgende week wel live zijn of niet. Ja, maar toch bedankt voor het luisteren. Volgende week hoor je toch weer Op de Klippen. Het zij live, het zij opgenomen. En er rest mij niets anders dan jullie allemaal te bedanken voor het luisteren. En volgende week hoor je op je radio tussen 12 en 2 gewoon weer Op de Klippen. Met daarna dan Ron Gijzen met de Klaat op 20, want dat is ook altijd zo. Zoals ik zou willen zeggen tegen jullie allemaal, bedankt voor het luisteren en
ajootje.
Kadootje. Tot volgende week.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!